Ja, als we praten over kerst, ja, dan hebben we het vaak over de geboorte van Jezus natuurlijk. Dat is natuurlijk logisch, want daar draait kerst om. En toch wil ik vandaag met jullie eigenlijk ergens anders beginnen. Ik wil namelijk beginnen bij de geboorte van de eerste mens. Ja, dat is verrassend, hè? Dan kom je voor kerst en dan gaan we het opeens over Adam hebben. Maar daar gaan we vanmorgen even naar kijken, als inleiding in elk geval. Want daar zou ik graag een paar dingetjes over willen zeggen. En dat gebeurt natuurlijk allemaal in de eerste hoofdstukken van Genesis. En het is altijd leuk met Adam en Eva. Het is ook een onderwerp waar je heel veel vragen, leuke vragen over kan bedenken. Ik weet nog dat ik eens een keer met een paar leerlingen van mij had ik een gesprek over. Waar is eigenlijk de mensheid begonnen? En ik legde ze uit het verhaal van Adam en Eva. En toen zegt een van die leerlingen, meneer, ik heb een vraag. Ja, ik durf hem eigenlijk niet zo goed te stellen. Misschien een beetje een rare vraag, zegt hij. Maar ik wil hem toch graag een keertje stellen. Misschien dat u daar antwoord op kan geven. Nou, daar word ik al een beetje huiverig van. En dan zegt hij volgens tegen mij, stelde hij mij de volgende vraag. Hij zei, had Adam eigenlijk ook een navel? Nou, heb je daar wel eens over nagedacht? Had Adam ook een navel? Ik zeg, nou, dat is een hele goede vraag. Ik zeg, nou, als ik het scheppingsverhaal bekijk, denk ik dat het niet zo is. Maar ja, aan de andere kant, er hoort natuurlijk wel een beetje bij. Dus ik kan je daar vanmorgen geen antwoord op geven, maar ik vond het een hele leuke vraag. Dan zie je soms waar mensen mee zitten als ze naar zulke dingen kijken. Maar we gaan vanmorgen met elkaar kijken naar de geboorte van Adam. Of eigenlijk moet ik zeggen, de geboorte, het ontstaan van de mens. Want daar is zoiets moois aan de hand. Weet je, het is het verhaal uit Genesis 1, 2 en 3. En we lezen er zo gemakkelijk overheen of we nemen het aan. Of we zeggen, oké, het zal wel zo en zo gebeurd zijn. Maar kijk eens wat daar gebeurt. Er is een God in de hemel. Die de woorden uitspreekt in de beginnen. Die dus eigenlijk een wereld creëert waarin tijd opeens een ding is. Een God die woont in de eeuwigheid. Een God die helemaal geen tijd kent in die zin zoals wij die kennen. En die creëert een aarde en dan zeggen ze met elkaar, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Deze Vader, Zoon en Heilige Geest, de meest intieme relatie die er is, de meest volmaakte relatie die er is, de relatie die gevuld is met onvoorwaardelijke liefde. Zij zeggen tegen elkaar, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Je bent geboren, de mens is geboren uit de meest intieme liefdesrelatie die er is. Uit de meest intieme relatie die er bestaat, is de mensheid gecreëerd. Besef je dat? Je komt voort uit liefde. Want God zegt, ik ben liefde. En dat mag vanmorgen je beginpunt zijn. Je bent voortgebracht uit liefde. God heeft niet zomaar een mens op deze aarde gezet. Maar die komt voort uit de meest intieme relatie die er is. Dat is de God die wij dienen. En misschien kun je dat niet helemaal begrijpen, de drie ene God. Vader, Zoon en Geest, hoe zit dat dan? Maar weet je, die dingen zijn ook niet altijd te begrijpen. Althans, ze passen niet in je hoofd. Gelukkig passen ze in je hart. Maar ze passen niet altijd in je hoofd. Maar je komt voort uit de meest intieme relatie die er is. Ik wil graag met jullie lezen 1 Johannes 1 vers 1. Sorry, Johannes 1 vers 1. Johannes 1 vers 1. En dan lees ik uit de Herziene Statenvertaling. En er staat het volgende. In het begin was het woord. Dat is wat Johannes zegt, zo begint hij zijn evangelie. Dat is natuurlijk een beetje lastig voor hem, want toen God op aarde kwam, toen Jezus op aarde kwam, kreeg hij de naam Jezus. Maar daar, zijn aanwezigheid bij de schepping. Johannes noemt hem daar het woord, met hoofdletter W. Hij zegt, in het begin was het woord. Dat is wel typisch, want zo begint de Bijbel, het Oude Testament ook, in het begin. En Johannes zegt hier, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door dit woord gemaakt. Alle dingen zijn door dit woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt. Er bestaat niets zonder dat dit woord dit gemaakt heeft. Zonder dit woord is niets gemaakt wat gemaakt is, zegt Johannes hier. En het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft er niet begrepen of niet gegrepen. Beide zijn oké. Maar hier zegt Johannes dat Jezus was aanwezig daar bij de schepping. Jezus was aanwezig daar bij het creëren van de mens. En als je dan het scheppingsverhaal leest, dan zie je daar dat er een dam stijgt op uit de aarde. De aarde wordt opeens vormbaar. En hij maakt daar een mens. En dan blaast hij daar zijn levensgeest in. Die mens die voortkomt uit die meest intieme relatie. Dat is wat Jezus daar doet. Alles is gemaakt door het woord. Alles is gemaakt door het woord. Dus hij zelf, Vader, de Heilige Geest, maar ook de Zoon, creëren daar de mens. Zij schiepen daar een mens. En dan ontstaat er een hele mooie situatie. Want God vindt het prachtig om met mensen te zijn, weet je dan? Hij vindt het heerlijk om onder mensen te zijn. Overal in de Bijbel zie je dat. Hij wil dolgraag bij jou, bij mij, onder de mensen, onder zijn volk zijn. En dan komt hij daar in de hof en dan wandelt hij daar door de avondkoelte. En dan loopt hij daar met Adam en later ook Eva en dan spreekt hij met ze. En ik weet niet wat ze allemaal zeggen, maar hij zal ze van alles vertellen. Maar ik denk ook heel veel gewoon wat over wordt gebracht vanuit het hart van God, zonder dat daar een woord aan te pas komt. God creëert de mens. Jezus was daar. En vormde uit die kleine mens en blies hem zijn levensgeest in. Maar hij schiep de mens ook met een doel. Hij wilde namelijk dolgraag dat de mens daar in die hof zou ervaren dat hij zijn identiteit. En dat is zijn verlangen naar waarde. Zijn verlangen naar zekerheid. Zijn verlangen naar geborgenheid. Dat hij die bij God vandaan zou halen. En als God dan met hem wandelde, dan werd als ware die liefde van God, die waarde van God, hoe God keek naar die mens, werd zo in het hart van Adam gedropt. En hij ervoerde dat, hij voelde dat. En hij vond het fantastisch. Maar er kwam ook een dag dat God hem wilde laten merken dat hij eigenlijk maar alleen was, ondanks dat God er voor hem was. Dus wat deed God? God zei niet van Adam, heb je niet in de gaten dat je alleen bent? Nee, hij zei, weet je wat, ik ga alle dieren bij jou brengen. En je mag ze allemaal een naam gaan geven. En ze kwamen allemaal bij Adam en Adam gaf ze namen. Maar daar deed hij een ontdekking. Ik heb eigenlijk helemaal niemand hier op deze schepping, op deze aarde, hier in deze hof, in deze tuin, die op mij lijkt. Nou, ik ben geschapen naar het beeld van God, maar alles wat ik van hem ontvang, ik wil dat zo graag delen. Ik heb geen maatje, ik heb geen hulp, ik heb geen tegenover, zegt de Bijbel. Ik heb niemand tegenover mij. En God laat hem ontdekken wat eenzaamheid is. En God weet wat je van mij ontvangt. Ik wil dat je weet dat je je waarde bij mij weghaalt. Maar wat je ontvangt mag je uitdelen aan mensen om je heen. En God liet een diepe slaap over Adam vallen. Hij nam een rib uit zijn zijde. En daarvan maakte hij Eva en hij bracht Eva bij Adam. Dit is zo'n mooi moment. De vader die zijn dochter kon brengen. Misschien doet je dat denken aan een huwelijk. De vader die zijn dochter kon brengen. De vader die dan de kerk in komt lopen met de dochter aan zijn hand. En die geeft zo zijn dochter weg aan jou. Want God zegt twee worden één. Niet langer aan je vader en moeder hechten, maar aan je vrouw of aan je man. Twee worden één. Maar even terug, deze mens werd gemaakt met een diep, diep, diep verlangen. Een verlangen naar waarde, een verlangen naar zekerheid. Een verlangen naar veiligheid. Een verlangen naar waardering. Een verlangen naar diepe acceptatie. Eigenlijk een verlangen zoals wij vandaag de dag allemaal nog hebben. Maar God zegt, wacht. Hij zegt, Adam, ik wil dat je ziet dat je dat verlangen bij mij weg kan halen. Ik wil dat je bewust bent tot in je diepste vezels. Dat je weet, dat verlangen kan ik maar op één plaats en uit één iemand krijgen. En dan ben ik je vader. En daarom kom ik met je wandelen. En daarom wil ik bij je zijn. Want ik wil dat je geliefd voelt. Ik wil dat je voelt dat er van je wordt gehouden. Ik wil dat je voelt dat je waardevol bent. Niet alleen weet, maar ik wil dat je voelt. En dan ken je het verhaal wel. Denk ik tenminste dat je het verhaal kent. Misschien ken je het niet. Maar dan in die tuin, dan is daar een indringer. Dan komt een slang. De duivel komt daar in de gedaante van een slang en die verleidt Eva. En die zegt, Eva, het is mooi wat God tegen jou zegt. Het is mooi dat je zo happy bent met je man. Het is mooi dat je zo happy bent met God, maar ik wil je een aanbod doen. Wist je dat je zelf ook God kan worden? Dat is eigenlijk wat hij daar zegt. Wist je dat je zelf God kan worden? Wist je dat je een upgrade kan maken? Weet je dat het nog een stapje verder kan? Want wat je nu doet, is je stelt je afhankelijk van God. En je ligt elke keer bij hem op je knieën, bij hem, of je wandelt met hem. En je laat je voeden door hem. Maar waarom ga je jezelf niet voeden? Waarom word je zelf geen God? Waarom doe je het zelf niet? Waarom zou je afhankelijk zijn? De kreet die we vandaag de dag in de wereld zo vaak horen. Red jezelf. Maak je eigen leven. Wees God. Wees zelf God. Wees autonoom. Wees jezelf tot wet, is de letterlijke betekenis. Wees autonoom. Bepaal zelf wat goed en kwaad is. En dat zegt God later ook, want ze zijn nu als ons. Ze weten wat goed en kwaad is. Word God. Is het aanbod. Doe een upgrade. Even uploaden, want er is nog veel meer voor jou. Word je eigen God. En dat is wat de slang hier zegt. En vanaf dat moment valt de hele schepping in duister. En daarom zingen we ook daar in het donker, daar ontstaat een licht. Daar op dat moment komt er iets over de schepping, wat we ook wel de dood noemen. Want wat blijkt, de mens kan het leven niet uit zichzelf halen. Sterker nog, de mens kan de goddelijkheid, die zo graag het eigen God zijn, hij kan het niet eens dragen. Hoeveel mensen die continu in de spotlight staan, die worden toegejuicht door duizenden, door miljoenen. Hoeveel van hen vallen, omdat ze verkeerd omgaan met de eer die ze niet kunnen dragen. Want ze zijn niet gecreëerd als God, maar als schepping. De slang verleidt haar. Wil je een upgrade? Wil je zelf God worden? En wat hij eigenlijk doet, hij zegt eigenlijk tegen Eva, Eva, wordt het niet tijd dat je uit die relatie stapt van vader, zoon en geest? Wordt het niet tijd dat je voor jezelf gaat? Wordt het niet tijd dat je zelf voor God gaat spelen? Dat je zelf gaat voorzien, zelf voorzien. En wat het gevolg is dat de mens zijn identiteit niet langer zoekt en niet langer ontvangt bij God zelf. Uit die ultieme relatie waar onvoorwaardelijke liefde een feit is. Waar het niet aanwezig is, maar waar God zelf zegt, ik ben die onvoorwaardelijke liefde. It's me. Ik ben dat. De liefde is een persoon. Het is niet zomaar liefde, dat is die onvoorwaardelijke liefde. Die liefde waar geen voorwaarden is. Die liefde die niets terugvraagt. Die liefde die helemaal voor jou beschikbaar is. En dat is waar Eva uit werd getrokken. Dat is waar Adam zich uittrok. En dan zegt God, de wereld ziet er anders uit. Het ziet er allemaal zo anders uit. Zie je het? En wat gebeurt er? De mens, in dit geval Adam en Eva, kunnen niet anders dan hun identiteit uit andere dingen gaan halen. Herkenbaar? De mens kan niet anders, maar is overgeleverd aan een wereld van voorwaardelijke liefde. Overgeleverd aan een wereld waarin er altijd iets moet gebeuren, wil je wat ontvangen. Jij krijgt wat, ik geef wat. Ik geef wat, jij krijgt wat. Uit die volmaakte liefde gestapt. En de mens gaat haastig op zoek. Hij gaat kijken, waar kan ik mijn identiteit mee vullen? En bij mannen zijn dat vaak prestaties. Wij mannen willen graag presteren. Wij willen graag laten zien wat we in huis hebben. Iets heel mannelijks. En we lopen graag te pronken met de dingen die we kunnen. En als we ruzie hebben met onze vrouw, dan hebben we vaak het idee, dat is het eerste wat we zeggen, doe ik het dan niet goed genoeg. Waarom? Omdat die prestaties zo belangrijk voor ons zijn. Dat is een belangrijk ding voor ons mannen. En velen van ons, in de kerk of buiten de kerk, zoeken nog steeds daar hun waarde. In hun prestaties. In wat het leven, wat ze kunnen laten zien, wat ze kunnen showen in het leven. En of het nou een bankrekening is, of het is je functie, of het zijn je talenten. Het maakt niet uit of het zijn je relaties. Het maakt niet uit wat het is. Maar de mens begint zich te verstoppen. De mens begint zijn waarde, zijn zekerheid te zoeken in wat anders. En dan heb je allemaal van die mannen en vrouwen die opstaan, die zeggen, word succesvol in 7 stappen. Weet je, op school komen ze ook vaak voorbij bij ons. Dan hebben we weer een lezing. En dan grappen wij met de collega's onderling even. Daar komt weer zo'n goeroe die gaat ons vertellen hoe we succesvol kunnen zijn. Of er komt weer zo iemand die gaat ons vertellen, hoe word ik volmaakt in 7 stappen? Of hoe haal ik het maximale uit mijn leven? Of hoe word ik gelukkig? Maar hoor je wat erin zit? De verantwoordelijkheid ligt bij jou. Hoe word jij gelukkig? Wat ga jij presteren? Hoe ga jij om met de mensen om je heen? Hoe ga je alles in het leven roepen, zodat jouw leven tot een volmaakt leven komt? De mens zoekt zijn waarde en zijn identiteit buiten God en zoekt het in dingen. Zoekt het in personen. Zelfs in je eigen kinderen kunnen we onze identiteit vinden. Zoeken. Zelfs in onze eigen kinderen. En daar is waar de mensheid in gevallen is. Dat is de duisternis die valt over de mensheid. En ik wil je graag iets laten horen. Misschien heb je wel eens gehoord van Lauren Daigle. Zij heeft een prachtig lied geschreven, dat heet You Say. En daar gaan we zo naar luisteren met elkaar. Maar deze dame, die kwam ze op een punt dat ze zei, ik breek door. Ik breek door. En mensen, ik heb een stuk van haar gelezen, dat zegt, de eerste keer dat ik het lied zong, bij de tweede keer dat ik het refrein ging zingen, de mensen stonden op en begonnen spontaan mee te zingen. Ze zei, ik wist niet wat me overkwam. Succes na succes na succes. Maar het leverde haar wel een vraag op. Wil ik leven? Wil ik mijn waarde halen uit deze successen? Want dat betekent dat er is ook altijd een moment van falen. Er is ook altijd een moment dat het niet goed gaat. Er is ook altijd een moment dat het publiek jou de rug toekeert. En wat dan? Waar is dan die waarde gebleven? Laten we gaan luisteren naar dat lied. Deze dame koos ervoor om haar waarde niet te halen uit haar omstandigheden. Ze kiest ervoor om niet haar waarde te halen uit haar succesverhalen. Zelfs niet als ze op de nummer 1 staat, misschien wel wereldwijd, worden verschrikkelijk veel platen van haar verkocht. Maar ze kiest ervoor om haar waarde te baseren op iemand, op een persoon. En weet je, als je dan kijkt naar het verhaal van Adam en Eva en je ziet eigenlijk wat ze kwijt zijn geraakt. Ze zijn uit die relatie gestapt waar die onvoorwaardelijke liefde zo sterk aanwezig is. Een paar duizend jaar later, dan gebeurt er iets moois. En daar is dan het kerstverhaal, waarin Maria door God wordt uitgekozen. En God zegt, in jou gaat de verlosser geboren worden. Maar besef je wat dit betekent? Dat de schepper daar, die aanwezig was in de hof, die uit de klei die mens formeerde, die mens die uit die relatie stapte, dat hij zei, mens, je kunt niet terugkomen uit jezelf. Maar dat hij vervolgens zegt, weet je, ik schepper, ik word een schepping. Ik leg al mijn waardigheid leg ik af. Ik stap uit die relatie als ware. Hij blijft erin, maar hij gaat als ware naar beneden. Hij komt naar de aarde toe. Vanuit de eeuwigheid komt hij naar de aarde toe. En zegt hij, ik zal mens worden. Ik zal Emmanuel zijn. Ik zal de God onder jullie zijn. Ik zal die vredevorst zijn. Ik zal die wonderbaarlijke raadsman zijn. Maar ik zal het in mijn schepping worden. En zo komt hij naar deze wereld toe. En dan gaat uiteindelijk, gaan Jozef en Maria, dan komt er een moment dat ze richting Bethlehem moeten gaan. Want de keizer die had een nieuwe wet bedacht en die zegt van jongens, je moet je allemaal inschrijven in de plaats waar je vandaan komt. En zo zeggen Jozef en Maria, we gaan naar Bethlehem toe. En dan gaan ze onderweg met een hoogzwangere Maria. Wat een drama moet dat zijn geweest. Een hoogzwangere vrouw. Zaten ze op een ezeltje, waren ze lopend. Zeg het maar, ik weet niet hoe ze het gedaan hebben. En als je dan de verhalen leest, dan zie je dat ze uiteindelijk daar bij die herberg komen. En dan staat er vaak, de herberg was vol, alsof ze vervolgens niet naar binnen gingen. Maar een herberg van die tijd zag er heel anders uit dan wij ons vandaag de dag voorstellen bij een herberg. Die herberg was vaak een groot vierkant, een groot gebouw, met aan de buitenkant geen ramen. En aan de voorkant zat een grote poort, een dubbele poort, om roofdieren, maar ook rovers en bandieten, om die buiten de poort te houden. En dan in die muren, daar zaten die kamers. En die kamers hadden ramen, maar die ramen die keken alleen maar uit op de binnenplaats. Die keken niet naar buiten toe, want daar moest alles gesloten zijn. Niemand mocht erin. De herberg moest veilig zijn. En Jozef en Maria werden wel degelijk binnengelaten in die herberg. Want daar in het midden van die kamers, daar op dat plein, daar werden de dieren neergezet. Daar was ook de bron te vinden waar de dieren, waar de mensen hun water uit konden halen. Die kerststal, dat wist je waarschijnlijk wel, die bestaat helemaal niet. Maar daar te midden, daar in die herberg, bij de dieren, maar bij de waterbron, wordt Jezus geboren. Jezus die een tijd later gaat zitten aan de bron en die elke keer roept, ik ben het levende water. De mensheid die zo snakt naar een identiteit die gebaseerd is op iets wat groter is, krachtiger is dan zijzelf. Die snakt naar een identiteit die niet komt uit materie, prestaties of relaties. Jezus wordt geboren bij de bron. Hoe mooi is dat? Hij wordt geboren daar bij een bron, want hij is de bron. En hij wil niets liever dan de bron van jouw leven zijn. Dat is de God die je dient. Dat is misschien de God waar je naar op zoek bent. Hij wil jou voeden met waarde. Een waarde die je ergens anders niet kunt krijgen. Een geborgenheid, een zekerheid die je niet uit dingen kan halen, maar die je uit de persoon kan halen. Jezus werd mens en kwam onder ons wonen. Hij kwam uit die eeuwigheid om alles wat eeuwig is, alles wat zijn vader, de geest en hij, alles wat de hemel kent, hemelse vrede, hemelse liefde, hemels geluk of hemels succes, zoals we het vandaag noemen. Om al die dingen mee te nemen naar de aarde en te gaan uitdelen aan de mensen waar hij zoveel voor geeft. Want hij wil dat je vrede ervaart in je hart. Hij wil dat je liefde voelt in je hart. Dat je mag weten dat je innig geliefd bent. Dat je een zoon, een dochter van hem bent. En dat haal je niet uit omstandigheden. Dat haal je niet uit relaties. Die stellen altijd teleur. Die vragen ook altijd wat terug. Weet je, wij mensen kunnen uit onszelf niet eens onvoorwaardelijk lief hebben. We hebben daar een bron voor nodig. En dat kwam Jezus doen. Hij kwam zich aanbieden als de bron. De God onder de mensen. Ik wil je meenemen naar een tekst en dan ga ik ook afsluiten in Matteüs. Matteüs 10. En als je dan voorstelt of je probeert het voor je te zien dat Jezus daar geboren wordt. En al die ramen die kijken als ware iedereen daar kon het zien. De mensen die er waren, waren reizigers onderweg. Waar ze ook vandaan kwamen. Het waren misschien wel mensen uit andere landen, andere naties. Maar ze konden allemaal zien, het kindje wordt daar geboren. Maar de vraag is, zagen ze ook werkelijk hoe groot dit cadeau is wat God wil geven? Zie je het? Zie je het? Zien de mensen het? Zien ze hoe groot het cadeau is wat God wil geven? En als we dan komen in Matteüs 10. En daar zien we hoe belangrijk relaties voor Jezus zijn. Want hij is een liefhebbende God. En hij verlangt er zo naar dat jij je geliefd voelt. Maar dan zegt de vredevorst opeens. Hij is daar met zijn discipelen iets waarvan ik denk. Hoe kun je dat nou zeggen? De profeten hebben het over de vredevorst. En dan zegt de vredevorst het volgende. In Matteüs 10, vers 34. Dan is hij daar met zijn vrienden en dan zegt hij, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Nou, als je dat vandaag de dag roept, in deze tijden waar terrorisme een ding is, dan kon je wel eens in de problemen raken. Maar hij zei dat. Hij zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, ik ben gekomen om het zwaard te brengen. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader. Tussen een dochter en haar moeder. En tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. De vredevorst. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Hoe kan dat? Hoe kunnen we dat rijmen met onze vredevorst? Wie vader of moeder meer lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Hoe kan onze vredevorst dit zeggen? Hoe Jan-Willem, kun je nu zo het kerstfeest verpesten door dit te gaan voorlezen? Want dit willen we helemaal niet horen met kerst. We willen horen over vrede, over blijdschap, over vreugde. Maar Jezus zegt hier iets essentieels. Hij zegt, weet je wat ik wil? Ik wil dat je niet je identiteit haalt. Uit deze meest intieme relaties hier op aarde. Want dat is wat wij mensen doen. We halen onze identiteit uit elkaar. Mannen uit vrouwen en vrouwen uit mannen. Kijk wat mijn man doet. Kijk wat mijn man presteert. En ik mag aan zijn zijde staan. Of we dirken onze kindjes op, ze moeten het allemaal goed uitzien. Want ze zeggen iets over de waarde van mijzelf. Weet je, wij mensen hebben geleerd om onze waarde te halen. Niet alleen uit prestaties, maar vaak ook uit de meest intieme relaties om ons heen. En dan komt Jezus die zegt van, ik wil dat je de relatie met mij hoger gaat achten dan de relatie met de meest intieme mensen, je aardse relaties om je heen. Dat is Jezus. Hij wil de bron zijn. En dan denk je misschien van, ja, maar mag ik dan niet meer houden van mijn vrouw? Mag ik dan niet meer houden van mijn man of mijn kinderen? Maar hier is het geheim. Hier is het geheim. Jezus zegt, als je terugkomt in die verbondenheid tussen de Vader, Zoon en Geest. En je laat je vullen met die liefde die zo onvoorwaardelijk is. Pas dan kun je houden van je man. Pas dan kun je houden van je vrouw. Pas dan kun je houden van je kinderen zoals ik het bedoeld heb. Amen. Pas dan kun je houden van elkaar zoals God het bedoeld heeft. Wij mensen zoeken altijd, we houden van zolang er van ons gehouden wordt. We zijn blij met zolang ze blij zijn met ons. We doen leuke dingen met zolang ze leuke dingen doen met ons. We houden van onze kinderen zolang ze precies doen wat wij willen. Maar wat is het ingrediënt om echt van elkaar te houden? Dat is onvoorwaardelijke liefde. En daarom zegt Jezus hier, ik wil dat je je aardse relaties als minder belangrijk gaat zien als je relatie met mij. Jezus die werd geboren bij de bron. Jezus die jouw bron van liefde, van onvoorwaardelijke liefde wil zijn. Jezus die jouw identiteit wil voeden met waarde. Met liefde, met acceptatie. Zodat jij kunt houden van je man als nooit tevoren. Zodat je kunt houden van je vrouw en kids als nooit tevoren. Lieve mensen, wij als kerk hebben goud in handen. Heb je het cadeau al uitgepakt? Heb je de grootste gave van God al uitgepakt? Heb je gezien hoe kostbaar en machtig dit is? Dat de eeuwige liefde, het eeuwige leven in jouw hart mag wonen. Dat het onderdeel mag zijn van jouw hart en dat je vanuit daar met elkaar de verbinding en de relatie aan mag gaan. Vader, ik wil het woord afsluiten hier. En alles bij u terugbrengen hier. Want het is van u. Het is van u. Heer, ik wil u danken, Heer, dat we hier als familie bij elkaar mogen zijn en mogen genieten, Heer, van wat u voor ons doet. Heer, ik wil een zegen bidden over al deze families. Dat er heelheid zal zijn in onze hart. Dat er onvoorwaardelijke liefde zal heersen die van u uit het vaderhart komt. Zoals Adam wandelde met u. En die onvoorwaardelijke liefde deel werd van zijn hart. Dat wij dat vanmorgen mogen ervaren en mogen zien. Do you see the gift? Zie je hoe groot het cadeau van God is? Heb je het al uitgepakt? Heer, help ons om die liefde te omarmen. Help ons, Heer. Als er dingen in de weg staan, als we het moeilijk vinden, als we de liefde niet kunnen of denken dat we het moeten verdienen, of denken dat we ervoor moeten presteren. Heer, help ons om deze dingen los te laten en onze armen te openen en te zeggen, Heer, ik wil ontvangen. Ik wil drinken van die liefde. Ik wil zitten bij die bron. Ik wil die genade meester laten zijn over mijn hart. Amen.